Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Beste luisteraars, welkom terug bij de nieuwe nieuwsitems van juni 2024. Aan de lijn heb ik Sjoerd. Hi Sjoerd.
Hi Marco.
Huisarts en ik ben zelf Marco Krukkerink, ook huisarts. Vandaag hebben we een paar vrij korte nieuwsitems dit keer. En het overkoepelende thema is communicatie. Zullen we maar gewoon van start gaan, Sjoerd? Of wil je nog iets naar de luisteraars communiceren?
Nou ja, communicatie, dat lijkt dan wel uitgebreid alsof we daar lang over moeten praten.
Ja.
Maar ik zie het inderdaad vooral als excuus om het wat korter te houden.
Kort en bondig is ook communiceren, toch?
Ja. Ja, ja, dat is effectieve communicatie.
Nou, dan gaan we naar het eerste artikel. En dat gaat over het niet-pluisgevoel. Voeden met de inbreng van patiënten. Want eigenlijk we kennen dan wel het niet-pluisgevoel. Dat speelt eigenlijk een centrale rol in bepalen van de urgentie en handelswijze bij bepaalde symptomen. En we kennen het eigenlijk wel bij dokters. Maar het is natuurlijk ook belangrijk, of patiënten die hebben dat natuurlijk soms ook. En wat hebben ze nu gedaan? Hebben ze een kwalitatief onderzoek gedaan waarbij ze 34 volwassenen en 13 ouders, ik neem ook volwassenen, en ook volwassenen van kinderen op huisartsenpost hebben ze geïnterviewd. Dus klein studie in België en Nederland. En in dat interview hebben ze gekeken naar wat of mensen die onderbuiksgevoelens hadden, dat niet-pluisgevoel. Het grappige was dat mensen dat wel degelijk hadden. De meeste mensen kwamen er wel mee heen. Maar je moest het wel vragen. Het is niet iets wat ze heel makkelijk mee kwamen. En wat ze aanvankelijk moeilijk vonden om te omschrijven. Het gevoel van urgentie. En dan zeiden mensen dingen als, ik weet niet wat het is, maar het voelt niet goed. Of het voelt anders dan normaal. Als hun kinderen betrof, dan leunen ze heel vaak op hun ouderlijk instinct. En opvallende op veranderingen in wat ze normaal als normaal gedrag zagen en als geobserveerd gedrag. Ik voel het goed of het niet goed is en nu voelt het niet goed. Of mijn kind is niet zichzelf. Nou, ze vonden daar in het interview dat de huisarts dat soort tekenen wel degelijk wel serieus nam. Dus dat is fijn. Het belangrijkste, ja, het is heel beschrijvend onderzoek, klein onderzoekje. Het belangrijkste kortkoming is dat ze niet hebben gekoppeld aan wat dat ook zei. Of die kinderen ook echt zo ziek waren. Dus dat is wel, vind ik wel jammer aan dit onderzoek.
Ja, precies. Ja,
dus het blijft heel beschrijvend. Dit is niet dit onderzoek, maar het is wel een ander onderzoek waarin, als je uitgaat dat 1% van de kinderen iets ernstigs heeft, dat is ongeveer grosso modo wat er bij je binnenkomt, een ernstige infectie of iets anders. Als ouders een niet-pluisgevoel hebben, komt dus niet uit dit onderzoek, maar een ander onderzoek, dan is dat 6 keer verhoogd. Dus het is wel degelijk, heeft het een waarde je moet het wel serieus nemen.
Ja.
Of als een dokter het dacht, was het 8 keer verhoogd. En als het allebei dachten, dan wisten ze het niet helemaal goed. Maar was je heel dom als je daar niks mee deed.
Ja, vind ik leuk dat je dat erbij haalt. Want dat onderzoek heb ik niet erbij gezien. Ik heb alleen dit onderzoek gezien. Ja. En dan zit je toch de hele tijd af te vragen van, ja, ik ben op zoek naar de waarde dan van dat niet-pluisgevoel, ja, bij de patiënt of bij de ouder. Ja, en dat gaat hier helemaal niet over. Hè? Dus het wel grappig, dat artikel hebben ze zo'n word cloud gemaakt. Hè? Met hoe mensen dan dat gevoel omschrijven. Dat is heel moeilijk te omschrijven. Mm-hmm. Maar al die termen, ja, dat is denk ik dan de meerwaarde. Om al die termen te zien. Het wordt op een hele verscheiden manier door patiënten gebracht, hoe dat voelt niet goed, om dat over te brengen.
Ja, het wordt wel genoemd in het artikel dat het wel terugkomt in de NAG-triagewijze. Dus een aantal van dat soort zinnen zijn wel urgentieverhogend als het door een triagist wordt gehoord.
Ja, belangrijk inderdaad. Ja.
Zullen we naar het volgende artikel?
Laten we dat doen. Ja. Het gaat over het artikel over animatievideo's die het begrip vergroten van bijsluiters. Mm-hmm. Een aanzienlijk deel van de patiënten die gebruikt medicatie niet zoals voorgeschreven, dat weten we. Mm-hmm. En mogelijke oorzaken zijn beperkte leesbaarheid en een begrip van bijsluiters. Recent onderzoek suggereert dat animatievideo's het begrip hiervan kunnen vergroten. Nou, wat hebben ze gedaan? In een retrospectief observationeel onderzoek analyseerden Leidse onderzoekers maar liefst in 1815 Nederlandse apotheken, een groot aantal apotheken, de inzet van op bijsluiter gebaseerde animatievideo's. En dat is dan de website www.kijksluiter.nl. Ik ben er natuurlijk ook even langs gesurfd. Dat werkt heel goed. En het doel was dan om het gebruik, het patiëntperspectief en de impact op de medicatiekennis in kaart te brengen. En bij het ophalen van de medicatie in de apotheek ontvingen patiënten informatie over de animatievideo's via folders of via medicatiespecifieke links in een patiëntportaal, e-mail of een sms-bericht. Mm-hmm. En na het kijken van de video konden patiënten vragen over de gebruikservaring en medicatiekennis beantwoorden. Dat is gelijk, klinkt wel mooi zo, maar dat is gelijk wel een grote mankement. Dat dus heel veel patiënten die video's hebben bekeken, maar dat maar heel weinig patiënten die aanvullende informatie hebben ingevuld in die...
Ja, er ligt toch een lichte bias op de loer, hè?
Ja, want gedurende het introductiejaar van de www.kijksluiter.nl, dat is 2019, bekeken patiënten iets van 1,7 miljoen keer een video. Dus enorme aantallen natuurlijk. Maar daarvan waren er, tussen aanhalingstekens, maar 4800 gebruikers die de vragenlijst invulden. En dus dat is minder dan 1%. Dus iets van 0,3% van al die bekeken video's, die hebben maar... die vragenlijst ingevuld. Dus op die site zie je ook, als je een filmpje hebt bekeken, dan staan er een aantal toetsen om op te drukken. En dan bijvoorbeeld geef uw mening. En daar moet je dan op drukken. En dan pas geef je je mening. Dus dat doen maar heel weinig mensen. En die mensen die dat dan doen, ja, de vraag is natuurlijk of dat niet een selectie is. Bijvoorbeeld van mensen die het goed hebben begrepen. Of
die denken dat ze het goed hebben begrepen.
Ja, die denken, dus in ieder geval is dat niet een... per se representatieve groep. Dus, want die 4800 mensen die dan die vragenlijst invulden, dan gaf ongeveer 93% aan de informatie in de video volledig te hebben begrepen. De meeste gebruikers, dat is ongeveer 76%, verklaarden na het bekijken van de video voldoende informatie te hebben over het correcte gebruik van hun medicatie. En ongeveer 72% vond dat de informatie een belangrijke toevoeging aan de informatie gegeven door de zorgverlener was. En leuk detail is dat hoe lager het opleidingsniveau, want daar werd dan ook naar gevraagd, naar het opleidingsniveau van de mensen, hoe lager het niveau van opleiding, hoe groter het percentage was dat vond dat de informatie inderdaad ook een belangrijke toevoeging was aan de informatie die de zorgverlener al gegeven had. Ja, dus dit onderzoek suggereert dat het kijken van animatievideo het begrip van de inhoud van bijsluiters vergroot. Ja, een beetje voor de hand, dat zou je ook wel verwachten. Of als je daar zelf over nadenkt, dan denk je, ja, dat denk ik ook wel. En dan gezien de goede resultaten, vooral bij lager opgeleiden, lijkt het meest waardevol deze groep op de video's te wijzen.
Ja, je mist natuurlijk de usual care, hè? Je hebt geen controlegroep. Want ik denk, als je vraagt hoe blij ben je met de uitleg van de apotheek, dan zal ook, 70-80% zeggen dat ze het hadden begrepen en dat het een toevoeging was. Dus je weet niet dat het verschil maakt bovenop de usual care die ze normaal krijgen.
Ja, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het eerste onderzoek. Je mist de harde cijfers, ja. Hè? Want je bent het effect op de medicatiekennis. Van wat is nou, eigenlijk zou je een voormeting willen. Van, hoeveel kennis heb je na de uitleg van de zorgverlener? En dan die video. En dan hoeveel kennis heb je daarna? Ja, dan kan je een soort vergelijken van wat voegt zo'n video toe. Ze hebben het wel geprobeerd hoor. Want er was naast de knop van geef uw mening, was er ook een knop doe de test. Maar dat hebben maar 67 mensen dus dan, ja, dan weet je niet precies. En dan kan je ook niet vergelijken met de kennis daarvoor.
De zelfkennis of het zelfkennis was heel groot of het zelfvertrouwen niet heel hoog?
precies, dat kan allebei. In ieder geval, van die beantwoorde vragen was maar iets minder dan 80% werd goed beantwoord. Ja. Dat was dan de uitkomst daarop. Maar goed, dat was een te kleine groep om daar iets over te zeggen volgens het onderzoek.
Jij bent nu op zoek naar de harde feiten. Maar dus communicatie, dat had het over zachtheid, Sjoerd. Het is niet hard.
Is wat softer, hè?
Het is misschien softer. Daar heb je moeite mee, merk ik.
Nou, toch.
Zullen we naar het volgende artikel waarin wat andere data is staan?
Ja. Dat lijkt me een goed idee.
En dat zijn, dat is nog iets anders. Dat zijn keuzehulpen, bewezen effectief. Dus die worden aangeraden aan patiënten om goed geïnformeerd zorgbeslissingen te laten nemen. Die aansluiten bij de persoonlijke waarde die een patiënt heeft. Dus een Cochrane review, dus harder data dan dat wordt het niet. En hebben ze gekeken of dat. In die Cochrane review vonden de auteurs op vrijwel alle onderzochte uitkomsten dat de inzet van de keuzehulp effectiever is dan gebruikelijke zorg. En het kost eigenlijk niet zo heel veel extra tijd. Dus allemaal win-win. De auteurs die hebben 209 studies met 107.000 patiënten geïncludeerd. 71 verschillende keuzes. Ik wist niet eens dat er zoveel keuzehulpen waren. Ging over cardiovasculair risicomanagement, oncologie, geestelijke gezondheidszorg en gewrichtsvervangende operaties, onder andere. Om een beeld te geven.
Gebruik jij wel eens een keuzehulp?
Ja, ik raad die van de PSA nog wel eens aan, eigenlijk.
Ja. Was precies de ene die ik wel gebruikte.
Verder eigenlijk niet zoveel.
Anticonceptie.
Ja, maar ja, dat vind ik dan ook wel iets wat je mooi in een consult wel goed kunt uitleggen, de opties. Dus ik gebruik daar zelf geen keuze op voor. Nou, daar kom ik op, want misschien moet ik dat wel een beetje veranderen. Nou, met de inzet van die keuzehulp namen patiënten vaker een zorgbeslissing die overeenkomt met hun persoonlijke waarde dan de gebruikelijke zorg. Hoewel me dat nou altijd lastig lijkt om het goed te meten, maar mensen krijgen schijnbaar meer voorgeschoteld en kunnen een betere afweging maken. Wat wel belangrijk is dat mensen duidelijk veel meer kennis hebben met hun keuzehulp. Dat ze meer accurate risicopercepties hebben. Wat ik denk vooral, bijvoorbeeld bij PSA vind ik dat altijd een hele fijne dat mensen dat goed begrijpen. En dat ze voelen zich ook beter geïnformeerd en zijn actiever in hun besluitvorming in plaats van dat ze dat bij de dokter laten. Dat vond ik zelf de mooiste uitkomsten.
Een heel aantal gunstige uitkomsten positieve uitkomsten. Ja.
Een klein nadeel, de consultduur nam gemiddeld 1,5 minuut toe. Dus dat is, vind ik toch weer aanzienlijk. Alleen, dat vond ik zelf grappig. Ik dacht, misschien is dat wel iets om over na te denken. Tenzij de keuzehulp vooraf werd meegegeven, dan ging er bijna 3 minuten af. Dus ik dacht, misschien moeten we dat gewoon. Het werkt als een dolle. Mensen maken beter keuzes, beter informed, zijn veel meer verantwoordelijk en een beetje self-empowered. Dus dat vind ik allemaal hartstikke mooi. Alleen, ik moet het wel vooraf geven, want dan scheelt het mij ook nog eens een keer tijd in mijn consult.
Ja, want die 1,5 minuut, dat vind ik, dat klinkt nog weinig. Want als je zo'n keuzehulp zeg maar in je consult wil doen, dan moet je het openen en samen doorlopen. Dat duurt toch veel langer dan 1,5 minuut.
Ja, dat wel. Maar anders had je het zelf verteld of dan had je zelf wat dingen. Dus het is anders van usual care. Ja, nu is het met die PSA, dan zeg je gewoon, nog vragen. Prikken of niet prikken. Nou, klaar. Hoe is de praktijkondersteuning in Schotland eigenlijk?
Ja, je gaat door naar het volgende onderwerp. En dat gaat inderdaad over de praktijkondersteuning in Schotland. Mm. Want om de toegankelijkheid van de eerste lijn zorg en de workload te verbeteren van huisartsen in Schotland, introduceerde de Schotse overheid in 2018 een nieuwe regeling voor uitbreiding van het eerste lijns multidisciplinair team. Mm-hmm. En dan zie je toch heel veel vergelijking. Dat is het leuke aan dit onderzoek, denk ik. Het is niet een onderzoek met heel veel bewijskracht, maar wel een grappige vergelijking met de situatie in Schotland, dat er toch heel veel elementen in terugkomen die we hier ook hebben, heel herkenbaar is. Ja, huisartsen kregen dus meer ruimte voor complexe eerste lijn zorg. En dan zijn er in de nieuwe situatie meer praktijkondersteuners, maar ook veel meer telefonische consulten blijkt. Mm-hmm. Ja, kort door de bocht is dat patiënten best ook wel de voordelen zien, maar eigenlijk willen ze bij potentieel ernstige klachten of complexe klachten graag ook wel door de huisarts worden gezien. Nou, dat is denk ik wel heel herkenbaar.
Ja, dus de praktijkondersteuners die zaten er een beetje tussen. Die zetten de huisarts een beetje op afstand.
Ja, net als de triagisten. Ja, ik denk dat het een beetje dezelfde ontwikkeling is aan Nederland. Alleen daar hebben ze hier iets abrupter ingevoerd. Met meer triage en meer ondersteunend personeel. En ja, de resultaten, het onderzoek is dus om die invoering in 2018 te evalueren met een kwalitatief interviewonderzoek. Verricht onder 30 patiënten uit 12 Schotse huisartsenpraktijken. Maar over het algemeen, als je daar een conclusie of de resultaten uit bekijkt, dan waren over het algemeen patiënten eigenlijk niet zo zich bewust van een transformatie. Ze dachten eigenlijk over het algemeen dat het door de pandemie kwam, dat de huisartsenzorg nog niet echt was teruggekeerd naar de oude normaal van voor de coronacrisis.
Ze wisten niet dat het was afgelopen, die huisartsen.
Opvallende gedachte, ja. Inderdaad, ja. Maar ondertussen, als je dat dan evalueert, dan missen patiënten toch wel het directe contact met de huisarts. En het telefonisch contact was een terugkerende negatieve factor, waarbij lange telefonische wachttijden, langdradige keuzemenu's en ervaren van meer haast bij telefonische consulten toch wel wordt opgevallen als negatief punt. Mm-hmm. Opvallend was wel dat patiënten uit meer kansrijke gebieden, met een goede arts-patiëntrelatie of die recent contact hadden gehad met de huisarts, vaker tevreden waren met een telefonisch consult of verwijzing naar een praktijkondersteuner. Ja. En dan waren ze zich vaker bewust van de tijdsdruk van huisartsen. Stonden ze daar dus meer open voor als de huisarts dit adviseerde.
Hoe denk je dat dat komt?
Ik denk als je een goede uitleg erbij hebt en die uitleg goed begrijpt en daar de tijd voor neemt, dan wordt de ratio achter de ondersteuning wel gezien. Ja.
Ja, maar dit was toch altijd, dit waren dan mensen uit kansrijke gebieden, dus mensen die gewoon zelf wat meer geld hadden, met meer mogelijkheden hebben.
En de consulttijd wat langer was. Hè? Dat is ook wel weer een factor.
Ja.
Ja, als beperking zagen de onderzoekers dat dit onderzoek is uitgevoerd in drukke wintermaanden, waardoor de deelnemers mogelijk negatiever zijn over telefonisch contact en beschikbaarheid van de huisarts, omdat het nou eenmaal gewoon drukker was. En ook is het natuurlijk lastig om de situatie in Schotland dan weer naar Nederland te generaliseren. Mm-hmm. Maar ja, dezelfde thema's die zijn ook natuurlijk in Nederland wel van toepassing. Ja, van ja, patiënten accepteren wel dat de triage wordt gedaan. Of dat een praktijkondersteuner de patiënt ziet. Maar vooral bij ernstige of complexe gezondheidsproblemen willen ze toch eigenlijk gewoon dat contact met de huisarts. Face-to-face, eigen huisarts. Het liefst met zoveel mogelijk tijd.
Ja.
Dat zit ook in dit onderzoek. En dat herkennen we denk ik in de Nederlandse situatie ook wel.
Ja, zeker. Hoewel, ik merk wel dat, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar dat het wel, dat je ook afgaat van het idee voor jezelf en ook naar de patiënten toe, dat je dat de huisarts de patiënt behandelt. Dat je veel meer gaat denken, dit team, onze praktijkteam, dat behandelt de patiënt. En ik heb het idee dat patiënten het ook wel zo zien en dat ze soms net zoveel hebben met de praktijkondersteuner die ze eigenlijk beter, die ze vaker zien en beter kennen dan de huisarts. Hebben ze nog steeds wel een lichte voorkeur voor de huisarts, want ze hebben toch een indruk dat die het net iets beter weet, wat trouwens helemaal niet waar is, zeker niet voor chronische zorg volgens mij. Maar dus je ziet wel een verschuiving daarin.
Ja, en in Nederland zijn we dat al wat langer gewend en in Schotland dus is dat wat recenter ingevoerd. Volgende onderwerp voor jou.
Ja, nou voor mij was het wel een eerder onderzoek al aangetoond, maar informatie na een slecht nieuwsgesprek, dat beklijft toch slecht. Gaat om observationeel onderzoek. Hebben ze vrouwen met ongeneeslijke borstkanker blijkt dat bij ongeneeslijke borstkanker bij een slecht nieuwsgesprek slechts de helft van de medische informatie onthouden wordt. Terwijl bij een goed nieuwsgesprek dat bijna driekwart van de informatie is. Daar hebben ze 41 gesprekken van oncologen met vrouwen met niet meer genezen borstkanker geluidsopnames gemaakt en dat geanalyseerd. En afhankelijk van de stabiele ziekteactiviteit werd dat ingedeeld als een goed nieuws of als een slecht nieuwsgesprek. En de vrouwen die vulden dan thuis na het consult een vragenlijst in over wat zij zich herinnerden van het consult. Daarnaast werd door het onderzoeksteam ook nog de mate van empathie van de arts werd ook nog een soort van gescoord. Dus dat, of dat ook nog iets zei op de, hoe het contact was. Nou, dan heb je die slecht nieuwsgesprekken. Dat waren de 18 van de 41. Onthielden vrouwen 47% van de informatie. Dus bijna de helft, iets minder. En bij de goed nieuwsgesprekken was dat de 72%. Artsen waren bij slecht en goed nieuwsgesprekken even empathisch. Dus dat is denk ik goed om te horen. En bij goed nieuwsgesprekken werd bij meer empathie ook meer medische informatie onthouden. Bij slecht nieuwsgesprekken werd geen verband gezien tussen empathie en het onthouden van medische informatie.
Ja, dat is wel opvallend, hè? Dat die empathie dus geen invloed heeft bij slecht nieuwsgesprek en wel bij goed nieuwsgesprek. Dat is ook wel voor te stellen, hè? Dus bij slecht nieuwsgesprek gaat het over zoveel meer dingen dan empathie. Hè? Dus dan gaat het, is een patiënt helemaal met zichzelf bezig.
Ja, dat denk ik van.
En bij een goed nieuwsgesprek, ja, meer open voor dingen zoals empathie van de dokter.
Dus ik denk dat je slecht nieuws krijgt, dat je je terugtrekt op jezelf. Dus dat het een soort reflex is. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat die dokter doet.
Ja, ja, exact. Ja.
Nou, ja, dat waren eigenlijk de belangrijkste uitkomsten. En nou, het sluit eigenlijk wel aan bij de Palia-line. Staat de handreiking slecht nieuwsgesprek. En dat zegt ook, ja, zorg nou dat je stap voor stap nieuwe informatie geeft. Zeker bij een slecht nieuwsgesprek. En kijk dan elke keer of die informatie goed begrepen is. Omdat je weet dat gewoon de helft van de informatie niet onthouden wordt. Dus een aanvulling op eigenlijk een bekende feiten.
Ja, ik weet nog heel goed tijdens ergens het begin opleiding. Ik weet niet, in algemene coachschappen of zo. Dat je het over het slecht nieuwsgesprek had. En dat precies eigenlijk deze ding hebt van slecht nieuwsgesprek. Breng meteen het slechte nieuws.
Ja.
En daarna een pauze inlassen. Wacht af wat de patiënt doet. Geef een gevoelsreflectie. En daarna heel langzaam stap voor stap met de informatie komen. Dat staat me nog heel goed bij. Als indrukwekkend van wow, ik ga straks slecht nieuwsgesprekken voeren. Zo moet je dat doen. Dat komt wel nog heel erg overheen met wat hier ook uit naar voren komt.
Ja, hoewel als je in opleiding bent tot dokter en ook wat je van de televisie ziet, dan is het een soort van cliffhanger. Dan is opeens krijgt iemand een verschrikkelijke diagnose. Terwijl dat is de praktijk helemaal niet. Mensen komen en het is niet helemaal goed of zijn een beetje moe of wordt afgevallen. En dan zo gaandeweg sluipt dat er een beetje in. En soms, en gelukkig bij de meeste mensen blijkt het iets anders te zijn wat onschuldig is. Maar die filmmomenten of dat je echt een slecht nieuwsgesprek moet voeren, die zijn gelukkig, want ik vind ze niet heel fijn om te voeren, die zijn eigenlijk maar zeldzaam. Meestal heeft het al een hele aanloop.
Ja, nou voor een huisarts wel. Dus ik denk dat inderdaad, als huisarts heb je toch vaak een half slechte uitkomst. En nou, er zijn eigenlijk niet veel opties. Er moet verdere analyse plaatsvinden. Dat is jouw boodschap. Ik weet nog niet precies, maar in het ziekenhuis gaan ze de definitieve diagnose stellen. Nee, ook omdat er gewoon heel veel onzekerheid bij ons is nog. Je hebt van, op ervaring weet je van, dit is niet pluis. Maar ja, zekerheid is er niet. Pas als, weet ik veel, een biopt is genomen, dan heb je zekerheid. En dan volgt dat definitieve slecht nieuwsgesprek. En dat ligt niet bij ons. Dus we hebben relatief, denk ik, weinig klassieke slecht nieuwsgesprekken.
Nee, dat klopt. Dus die hebben we niet. Alleen we hebben wel, hoe we zo'n patiënt jouw spreekkamer verlaat, maakt nogal uit. En heb je hem nu. En zo, ik wil ze dan zo goed mogelijk voorbereiden, terwijl je het niet helemaal zeker weet. En zeg je dan, nou, dan soms zeg je, nou, ik weet wel vrij zeker dat het niet goed is, dus bereid je erop voor. En soms zeg je, nou, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Maar dat vind ik zelf wel lastig om in dat grijze gebied de patiënt een beetje juist weg te sturen. Niet te opgelucht en niet te zorgelijk.
Ja, en die daar heb ik het dan over, de onzekerheid. Dat is een hele moeilijke tijd, want ik heb geen definitieve uitslag en er moet vervolgonderzoek volgen. En dan pas weet je meer. En dat is een hele moeilijke tijd, want dat is een onzekere tijd en dat is heel moeilijk.
En als je nou vrijdagmiddag nog wat binnenkrijgt, wacht je dan tot maandag of ga je hem bellen?
Ja, altijd een overweging. Ik weet mijn oudere collega's die wachten tot maandag. En ja, ik ben iets genuanceerder. Soms kan je best al op vrijdagmiddag actie ondernemen. Maar ik bedoel, daar is geen zwart-wit antwoord op. Dat is heel erg afhankelijk van de omstandigheden.
Oh, wat een mooi, genuanceerd antwoord. Ja, 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 ja. Ik denk dat... Ik twijfel altijd. Ik denk dat ik nu meestal denk ik... Nou, laat ze even nog maar een kankervrij weekend hebben. Ja. als je toch niet... Als je longarts gaat bellen zo... Ja, dan moet je de patiënt natuurlijk ook vertellen. Maar als dat nog niet zo is, dan denk ik... Nou, laat hem maar even.
Ja. Nee, daar valt vaak heel veel voor te zeggen. Ja.
Wat neem je mee van deze 5 artikelen?
Ja, ik denk de bewijskracht van de onderzoeken met heel veel interview, observationeel onderzoek, focusgroep onderzoek, vragenlijst onderzoek. Ja, dat is gewoon de bewijskracht vrij laag van. Behalve die ene Cochrane review die jij in het midden als derde presenteerde.
Ja, dat was wel even een opsteken.
Ja, nou, dat ging wel gewoon over de waarde van die keuzehulpen. Ja, dus een keuzehulp. Dat toch echt over allerlei velden een keuzehulp heel nuttig blijkt op allerlei uitkomstmaten. Dan denk ik, ja, dat is ook zo. En volgens mij moet ik meer gaan nadenken over hoe kan ik die meer in gaan zetten, zo'n keuzehulp. En dat heeft wel met bedrijfsvoering ook te maken en je hele team meenemen daarin. Ja, daar ga ik meer over nadenken. Ja. Het inzetten van keuzehulpen.
Sluit ik mij bij aan. You Prevent is, dacht ik, is ook wel een mooie. Dat is ook eentje die ook wel inzichtelijk is. Maar die doe ik eigenlijk samen. Die doe ik niet, de patiënt niet alleen. Tenminste, nog niet.
Ja, zeker. Goeie.
Nou, we zijn er weer doorheen. Ga je nog wat leuks doen vanavond?
Ik ga vroeg naar bed. Want morgen moet ik weer vroeg op.
Een verstandige jongen ben je ook.
Op zijn tijd.
Nou, dan lekker vroeg je nestje in. Beste luisteraars, dit was het weer voor vandaag. Ik hoop jullie ook allemaal een goede avond. En tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Voordat we echt afsluiten, nog even het volgende. De podcast van volgende week. Die zal verschijnen op 10 juni. Die zal gaan over de preventie van online seksueel kindermisbruik. We leren als huisartsen hulp te bieden aan de kijkers van misbruikbeelden, zodat het grensoverschrijdend gedrag, het online grensoverschrijdend gedrag, zou stoppen. Het is een lastige podcast, maar wel goed om als huisarts meer over te weten. Dus tot volgende week.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!